U vindt de schriftlezing in Hebreeën 8. De hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand des troons der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl daar priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welk het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want ziet, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens betere verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Want haar berispende zegt hij tot haar, zie de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven, en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal ik die inschrijven, en ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt, dat nu oud is en veroud is nabij de verdwijning. De huldesheren vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 18. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want dewijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd, ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover. Naar aanleiding van deze zondag willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats letten wij op Christus in de hemel, vraag en antwoord 46. In de tweede plaats Christus bij de zijnen, vraag en antwoord 47 en 48. In de derde plaats Christus tot voordeel, vraag en antwoord 49. Christus in de hemel, 46. Christus bij de zijnen, 47 en 48. en Christus tot voordeel 49. In de evangeliengemeente wordt maar heel sumier over de hemelvaart geschreven. Twee evangelisten spreken nergens over. En twee evangelisten wijden zomaar een enkel zinnetje aan dat machtige heilsfeit van hemelvaart. Waarom zouden dat de evangelisten, of liever gezegd, waarom zou de Heilige Geest dat gedaan hebben? Waarom zou er niet wat breedvoeriger over de hemelvaart in de schrift gesproken worden? Om de eenvoudige reden dat de hemelvaart een heilige vanzelfsheid is. Dat kon niet anders. De Heer Jezus moest wel, als het ware, naar de hemel varen. Wij spreken bij de hemelvaart dan als het ware ook over de tweede trap van verhoging. Die hemelvaart is eigenlijk niets anders dan nog eens een nader bewijs van de opstanding. En bij de opstanding hebben wij gezien dat God nu genoegdoening heeft genomen in het werk van zijn Zoon. De Heer Jezus had uitgeroepen, het is volbracht. En de Vader zei bij de opstanding, precies, het is volbracht. Er is genoeg betaald. En met dat feit dat er genoeg betaald was, dat de Heere Jezus dus geen één enkele zonde meer droeg, ging de hemel als vanzelf open. Want de hemel is alleen maar dicht door onze schuld en door onze zonde. Maar als er geen zonde meer is, dan is de hemel open. En daarom, hoewel alle evangelisten over de opstanding hebben gesproken, en Paulus daar ook in alle breedvoerigheid in zijn brieven over heeft gesproken, hoeft de schrift heel sumier te zijn over de hemelvaart van de Heere Jezus. En net zo heilig vanzelf dat geldt voor de Heere Jezus, geldt dat ook voor zijn kinderen. Als wij met Christus zijn opgestaan in een nieuw leven, dan zal de hemel ook voor ons geopend zijn. Dan is de hemelvaart ook een heilige vanzelfsheid. En daarom legt de schrift terecht met nadruk over op de opstanding. Dat wil zeggen, wij moeten weten dat onze schuld vergeven is en onze ongerechtigheid verzoend is. Hoe weet ik dat dan? Door te vluchten tot Christus. En waar ik vlucht tot Christus, daar is de hemel open. Kan niet anders. Dus een heilige vanzelfsheid. En daarom zegt de Heilige Geest, wij hoeven eigenlijk niet te veel over het feit van de hemelvaart te spreken. Want het was heilig logisch, heilig vanzelf, dat de Heere Jezus zou worden opgenomen in de hemel. Daarom zegt Petrus ook in Handelingen 3, welke de hemel moet ontvangen. Dus als uw zonden vergeven zijn, wie leert schuilen bij de Heere Jezus? Die kan niet meer verworpen worden tot in der eeuwigheid. Die sterft niet meer tot in der eeuwigheid. Die hoeft niet bevreesd te zijn dat de hemelpoort voor hem of haar gesloten is. Hemelvaart, dat is nog eens een keer de kroon op de rechtvaardigheid van Christus. Dus daar gaat het om. Hemelvaart, dat heilsfeit van hemelvaart, dat is in eerste instantie niets anders dan nog eens een extra streep onder het volbrachte werk van Christus. God neemt zijn Zoon op. Want zo wordt er wel soms over gesproken in de schrift, over de opneming van de Heere Jezus. Dat is dan vanuit de Vader gezien. Omdat nu alle delen van zijn middelaarswerk, van zijn borgtocht waren volbracht. En dat woordje opnemen, dat betekent eigenlijk zoveel als een kind weer aannemen. Nou, als soms een van je kinderen wat gedaan heeft, van niet door de beugel kan, dan stuur je hem weg. Dan zeg ik, ga naar je kamer. Ik wil je niet meer zien. En afhankelijk van het kwaad dat zij gedaan hebben, laat je ze zo lang voor straf op hun kamer zitten. Maar als dan het weer uitgepraat is, dan zeg je, goed, nu mag je weer vrij uitgaan. Je neemt je kind als het ware weer aan. En niet dat je als ouder natuurlijk je kind hebt verstoten. Maar de vader heeft wel zijn kind weggestoten in de eeuwige nacht. Maar nu alles volbracht is, neemt hij zijn kind weer op. Hij neemt zijn kind weer aan als het ware. Christus, die als uit Gods gemeenschap was gestoten, wordt weer thuis gehaald door zijn vader. Eerst had zijn vader hem al opgewekt uit de doden, uit het graf. En nu haalt hij als het ware zijn kind thuis. En er is blijdschap in de hemel. Maar er wordt in de schrift ook gesproken over het opvaren in de hoge. Dat geeft het recht van de Heere Jezus te kennen. Dat is van de kant van Christus, van de Zoon gezien. En dat recht heeft hij gekregen door zijn verdiensten. En beide is ook waar voor zijn kinderen. Beide is waar. Aan de ene kant worden zij opgenomen in heerlijkheid. En aan de andere kant is er een zeker recht. Dat is toch een wonder. Die vrouw, die weduwe, die bad, doe mij recht. En zo is dat ook in het geestelijke leven. Er is een recht in de verdiensten van de Heere Jezus op de hemel. En want deze rechten deelt de Heere Jezus uit in de prediking van het woord. In de dienst der verzoening. Wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? En dan luidt het antwoord zo eenvoudig dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Voor de ogen van zijn jongeren. Misschien herinnert u zich nog uit zondag 17 toen wij het hadden over de opstanding. Dat de Heere Jezus zich in zijn lijden wel aan zijn vijanden had vertoond. Maar dat hij dat daarna niet meer heeft gedaan. Hij heeft 40 dagen lang zichzelf vertoond met gewisse kentekenen aan de zijden. Maar hij ging niet naar Pilatus. En hij ging niet naar Herodes. En u zegt het antwoord van onze catechismus ook zo treffend. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Punt. Meer niet. Dat is genoeg. De hemelvaart gaat dwars tegen alle natuurwetten in. Wij weten niet hoe dat gegaan is. Wij weten niet hoe de Heere Jezus door de damkring heeft kunnen gaan. Wij begrijpen ten enenmale niets van het grote feit. Maar zijn jongeren zijn aanschouwers geweest van dat wondere feit. En wij dan? Die door genade zijn discipelen zijn geworden. Zijn wij dan ook aanschouwers van de hemelvaart? Wij hebben zijn woord. En wij hebben genoeg aan alleen maar de mededeling dat Jezus ten hemel is opgevaren. Meer hoeven wij uiteindelijk niet te hebben. Hij heeft overwonnen. Hij is aangenomen door zijn Vader. Hij is opgevaren in de hemel, in de derde hemel, de woonplaats van zijn Vader. O, de Heere Jezus heeft de zijnen nog 40 dagen lang onderwijs gegeven. Hij heeft zich vertoond om daarmee te laten zien dat hij waarlijk is opgestaan uit de doden. Maar dan ook niet langer, opdat hij zijn kinderen niet zou stijven in de gedachte van een aards koninkrijk. En dat is de tweede reden waarom de Heilige Geest zo sumier is, in het vermelden van de hemelvaart. Wij behoren genoeg te hebben aan de mededeling, meer niet. Opdat wij niet al te vleeselijke voorstelling zouden hebben van die geestelijke wereld die in de hemel is. En die straks met de nieuwe aarde verenigd zal worden. Daarom hebben wij samen Hebreeën 8 gelezen. Dat de Heere Jezus een geestelijke hoge priester is geworden. In de dingen die bij God te doen waren. Er is een nieuw verbond. Er is een nieuwe orde. Onder de oude bedeling gingen de Joden bij de grote feesten naar Jeruzalem. En zij waren aanschouwers van het brandofferaltaar. Zij zagen hoe de hoge priester eenmaal per jaar inging om verzoening te doen voor het volk. Maar naar het volbrachte werk van de Heer Jezus wil Hij ons oefenen in een geestelijke gemeenschap. Dat betekent ook dat wij daarom ons hoger moeten richten dan het zicht en dan het tastbare. Daar moeten wij van afgebracht worden. Het geestelijke leven bestaat niet uit een hoop gevoel en uit een hoop emotie en uit een hoop zicht en tastbare dingen. Maar het bestaat daaruit dat wij door de Heilige Geest geoefend worden in de belofte van het woord. Meer niet. En dan behaagt het de Heilige Geest om ons mee te delen dat de Heer Jezus in de hemel is. En dan zegt de Heidelberger daarbij, en dat Hij ons ten goede daar is. Dat moet ons ook genoeg zijn. O Maria Magdalena, ze wilde de Heer Jezus aan zijn voeten grijpen, om Hem nu nooit meer los te laten. En toen zei de Heer Jezus tegen haar, raak mij niet aan, Maria, want ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Er komt nu een andere bedeling, Maria, lichamelijk zal ik u verlaten, maar ik zal met mijn majesteit en met mijn Godheid, met mijn genade en geest bij u blijven tot in der eeuwigheid. Laat u dat genoeg zijn, Maria. Wij wandelen niet door aanschouwen, maar wij wandelen door het geloof. Ons ten goede, zegt de Geest. Het is u nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zegt de Heere Jezus, dan kan de trooster tot u niet komen. En die Heilige Geest, dat is nu de band die Christus legt met de zondaar. En dat is nodig. Dat er vanuit de hemel een band gelegd wordt met ons, met mij persoonlijk. Want dat is het vaste fundament, dat ik voortdurend vanuit de hemel gevoed word. Kijk, de hemelvaart betekent niet dat de Heere Jezus is weggevlucht en dat Hij de zijnen heeft achtergelaten. De geestelijke dienst betekent niet dat wij soort wereldvreemd worden. Nee, want de Heere Jezus is ons ten goede in de hemel. Voortdurend is Hij bezig vanuit de hemel om zijn kerk te bouwen. Om dat godsgebouw als het ware te doen reizen en tot zich te doen nemen. Opdat wij voortdurend in de hemel komen en vanuit die hemelse sfeer ons werk mogen doen op deze aarde. Anders zou het hier niet vol te houden zijn. Alleen in zijn kracht kunnen wij getrouw zijn op deze aarde. Dus de Heer Jezus is niet weggevlucht. Hij is daar ons ten goede. En Hij is daar maar voor een tijd in deze hoedanigheid. Want de Heidelberger zegt, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus de tijd van de hemelvaart tot aan de wederkomst, ja, wij zouden kunnen zeggen dat is een soort interimperiode. Dat wil zeggen dat is een soort overbruggingsperiode. Wat een heerlijke boodschap, gemeente. Is dat zo? Ja, dat is zo. De Heere Jezus is eigenlijk voortdurend aan de rechterhand van zijn Vader bezig om hemel en aarde samen te voegen. Want dat is het oorspronkelijke doel. Daar gaat alles op aan. Als Hij straks terugkomt, dan zullen hemel en aarde weer één worden. En God zal alles in allen zijn. Dus de Heere Jezus is voor een tijd nog bezig als het ware in zijn middelaarsarbeid, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wij gaan naar onze tweede gedachte, Christus bij de zijnen. Vraag en antwoord 47 en 48 worden gesteld en beantwoord tegen de achtergrond van de Lutherse dwaling. Luther heeft er geweldig mee gezeten met de hemelvaart. Luther heeft in eerste instantie geleerd dat toen de Heer Jezus opvoer naar de hemel, de Heer Jezus door de damkring ging en toen zijn lichaam in het niet is gekomen. En daarmee wilde Luther eigenlijk zeggen dat het lichaam van de Heer Jezus alomtegenwoordig werd. dat het lichaam van Christus dus een goddelijke eigenschap heeft gekregen. Maar dat is niet waar. Die twee naturen van Christus die verenigd zijn in de ene persoon Jezus, die zijn nooit vermengd geworden. De Godheid heeft niet geleden. God heeft ook nooit dorst gehad. God is ook nooit moe geworden. Maar omgekeerd is de menselijke natuur van de Heere Jezus nooit een stukje God geworden. De menselijke natuur is ook niet eeuwig geworden. De menselijke natuur is niet alomtegenwoordig geworden. Dus laat dat duidelijk zijn, wij volgen Luther niet. Ten eenenmale niet in deze dwaalleer. Maar wij kunnen Luther wel heel goed begrijpen, tenminste, dat hoop ik vanmiddag. Lees u eens met mij mee wat Luther vraagt. Eigenlijk vanuit een soort benauwd hart, is dan Christus niet bij ons, tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Nou, daar komen twee dingen op Luther af. In de eerste plaats dat de Heere Jezus niet altijd bij hem zou zijn. En in de tweede plaats dat de belofte van God zou falen. Nou, heb u het daar ook wel eens benauwd mee? Wees nou eens eerlijk. Weet u wat nou zo mooi is in deze vraagstelling? Luther zegt niet, zal de Heere Jezus er wel zijn aan het einde als ik ga sterven? Maar Luther zegt, is de Heere Jezus nu er vandaag niet meer? Zou u één dag zonder de Heere Jezus kunnen leven? Want dat is nou het leven van het geloof. Kijk, en dat heeft Luther heel goed aangevoeld. En daarom hebben die jongeren daar ook eerst een beetje verweest gestaan. Ze raakten hun Jezus kwijt. En daarom heeft Maria Magdalena de voeten van de Heere Jezus gegrepen. Want ze wilde haar Jezus niet meer kwijt. Hoe is dat met u en met mij vanmiddag? Hoeveel dagen in ons leven zouden wij het kunnen stellen zonder de Heere Jezus? En dan weet ik wel, lichamelijk is de Heere Jezus er niet. Maar geestelijk is hij wel tegenwoordig. Wees nou eens eerlijk. Heeft u vandaag de Heere Jezus ontmoet? Wees nou eens eerlijk. Is dat nu uw verlangen dat u uitdrukt met David, ik zoek uw aangezicht? Wees nou eens eerlijk, is u de dag helemaal niks waard zonder dat u Christus heeft ontmoet? Wees nou eens eerlijk, in de hoogtepunten van uw leven, huwelijksjubilea, geboortes van kinderen, verjaardagen. Is de kroon van al dat goed de Heere Jezus? Zo waren wij begonnen, weet u het nog, met zondag 1. Uw enige troost in leven en in sterven. Het is in onze gezin een beetje omgekeerd. Als je maar veel zonder Christus leeft en als je maar veel twijfelt en als je maar veel in het duister leeft, dan ben je een kind van God. Maar zo is het niet. Luther zegt, ik kan de Heere Jezus niet missen. Ik word er raar van, zegt Luther, bij de gedachte dat mijn Jezus opvaart naar de hemel en dat hij er niet meer is. Is dan Christus niet bij ons tot aan het eind der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Dat had hij toch gezegd in Matthäus 28. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen, hoort u het? Elke dag weer opnieuw, tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met u. O dierbare Heere Jezus, als u voorop gaat, als die geestelijke band er gelegd is door uw Heilige Geest, en als dat getuigenis klinkt in onze harten met uw geest dat we een kind van u zijn, o, dan hebben wij niets te vrezen. En naarmate het einde komt, want dat staat hier, tot aan het einde der wereld, dan zal het steeds moeilijker worden om als christen te leven op deze aarde. Dan zal de antichrist zich steeds bruter manifesteren. Dan zullen de rampen en de oorlogen en het geweld steeds meer toenemen. Zal ik volharden? Zal ik volharden? Ik ben met u, Emmanuel, God met ons. Ja, dan weet David het weer. Dan ziet hij het weer. Met mijn God spring ik over een muur. En dan dring ik door de benden heen. Als het lijden zich zal vermenigvuldigen. Ik ben met u. En daar gingen ze de brandstapels op. Ik ben met u. Ze legden hun hoofd op het blok om onthoofd te worden. Ik ben met u. Ze werden gemarteld en gepijnigd in de martelkamers van de inquisitie. Ik ben met u. En ze zongen goden lofzangen in de gevangenis. Jawel, dat heeft hij beloofd. Kijk, dat was het tweede waar Luther mee zat. Als dat nou niet waar is, en dan kun je de Bijbel wel dicht doen. Want de Bijbel is één grote belofte. En als God in de ene belofte faalt, dan faalt hij in alle beloften. Dan zou hij niet meer betrouwbaar zijn. En dan te bedenken dat Luther dwars tegen Rome in heeft gezegd, nee, wij kijken niet op de priesters, we kijken niet op de prachtige gebouwen van de Romeinse kerk, wij kijken niet op de handelingen in de Romeinse eredienst, maar wij hebben het woord dat onfeilbaar is. En nu? Nu ziet Luther de Heere Jezus gaan, als het ware, met de jongeren, daarin op de berg. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Zullen Gods beloftenissen dan hun vervulling missen? Is dat ook wel eens uw aanvechting? Dat je het gewoon niet helemaal snapt, dat je het niet rondkrijgt, dat je het verkeerd ziet, want dat is het uiteindelijk. Als wij niet door het geloof zien, dan zien wij de dingen zo verkeerd vanuit het woord. En dan menen wij allemaal tegenstrijdigheden te vinden in het woord. En dan denken we, hier klopt iets niet. Nou, daar heeft Luther mee geworsteld. En op een pastorale wijze komt de catechismus al die worstelaars vanmiddag tegemoet. En dan zeggen ze bij het vergeten, wat we al eerder geleerd hebben. Christus heeft twee naturen. Hij is waarachtig mens en hij is waarachtig God. En na zijn menselijke natuur, en dat hopen wij straks te zien, is hij gelukkig niet meer op de aarde, maar in de hemel, ons ten goede. Maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Gelukkig! Wat een bevrijdende uitspraak. Wat een zalig onderwijs. Naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Oh. Ja, maar ik zou toch wel graag een bewijs willen vanmiddag. Want dat was het juist. Als de Heer Jezus lichamelijk bij de zijnen was, oh, dan voelden ze zich zo sterk. Maar toen hij vanaf de berg hen daar zag worstelen met die storm op zee, toen waren ze niks. En toen hij op de berg der verheerlijking was en 9 van zijn discipelen, daar zaten te worstelen met die maanzieke knaap, oh, toen waren ze niets. En wat haalden ze opgelucht adem toen hij er was, naar zijn godheid. Hoe weet ik dat? Hoe weet ik dat? Nou, dan zal ik u toch een zichtbaar teken geven. Er is een kerk op deze aarde. En als er geen God was in de hemel, die bij zijn kerk was op deze aarde, dan was er ook geen kerk meer. Want al de machten der wereld spannen zich in om de kerk kapot te krijgen en van deze aardbodem weg te vagen. En dat hebben de eerste lezers van de catechismus geweten. Hoe Rome bezig was om het protestantisme van de kerk weg te krijgen. Toen de Heer Jezus werd weggerukt en naar de hemel werd gebracht, toen was de draak bezig om de vrouw, dat is de kerk, te vervolgen. Nou, er is nog een kerk. En er zal een kerk zijn. Dus het feit dat wij hier vanmiddag bij elkaar zijn, is een bewijs dat God er is. En laten we het dan ook maar heel dicht naar ons toetrekken. Waar zoveel stormen over de gemeente zijn heen gegaan, heeft de Heere willen waken over zijn kerk, ook hier ter plaatse. De Heere Jezus is naar zijn lichaam opgevaren, maar naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Gelukkig dat dat er staat. Want met mijn God, zegt David, spring ik over een muur en dring ik door een bende. Als de Godheid niet was bij de Heere Jezus, ja, dan kon hij naar zijn menselijke natuur ook niet. Dan was hij zwak, maar zijn Godheid heeft hem ondersteund in het lijden. En diezelfde God ondersteunde zijnen al de dagen dat zij zijn op deze aarde. En nu is die God ook majesteit. Leest u het? Naar zijn majesteit wijkt hij nimmer meer van ons. Dat is koninklijke heerschappij. Dat is welverheven. Dat is degene die eer en aanzien heeft. Dat is degene die regeert, die de scepter in handen heeft. Hij wijkt nimmer meer van ons. Na zijn koninklijke bediening gaat hij ons voor. En koninklijk baant hij de weg, dwars door de bange barensweeën van oordelen heen. Hij wijkt niet. Hij gaat voorop en naar zijn genade. Wat heeft hij in geduld met de zijnen. Na zijn genade. Hij zegt niet, kom op. Doorlopen, maar hij daalt steeds af naar dat zwakke kleine niveau van de zijnen, om hen steeds weer opnieuw te bemoedigen. Het is alsof de Heere Jezus gedurig wacht totdat de zijnen weer op adem zijn gekomen. Hij geeft ze weer nieuwe krachten. Hij geeft ze weer eten en drinken, opdat zij verder kunnen op de weg. En soms is het voor de zijnen zo bang te moede, maar hij daalt af naar het niveau van de zijnen, zijn genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de Heere Jezus niet meer een hand op onze schouder kan leggen. Maar dat betekent dat de Heere Jezus nu door zijn geest en woord ons onderwijst. Hij wijkt nimmer meer van ons. Op een geestelijke wijze is de Heere Jezus ten allen tijden te vinden in zijn woord. Al is het voor onze waarneming dat hij zich soms voor een klein ogenblik verbergt. Hij belooft het hier, dat hij nimmer meer zal wijken. Maar, zegt Luther, zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Dat is weer zo'n vraag uit de benauwdheid. Luther die dacht na over het antwoord. En hij zegt, goed, de menselijke natuur in de hemel en naar de goddelijke natuur blijft hij altijd bij ons door zijn Heilige Geest. Maar als die twee nu gescheiden worden, dat zou toch vreselijk zijn? Dan zou het toch ook niet kunnen, want Luther weet maar al te goed dat de Heere Jezus de middelaar is. Hij weet maar al te goed dat hij in zijn menselijke natuur, als het ware, de mens zo tegemoet komt. Als de mensheid dan niet overal is waar de Godheid is. Hier komt iets van de vreze Gods naar voren. Luther durft eigenlijk God niet te ontmoeten. Wij weten dat de Heere Jezus op deze aarde zijn goddelijke natuur voor een tijd als het ware verborgen heeft gehouden. En dat hij in zijn menselijke natuur als een medelijdende hoge priester zo dicht bij de mensen is gekomen. En u zegt Luther, oh, hoe zou ik als het ware tot u durven te naderen? U bent die heilige God, die majesteitelijke God. Luther doet een stap terug. Hij wordt vervuld met een heilige schroom. Als die twee naturen nu gescheiden worden, hebben wij geen middelaar meer. Dan kunnen wij niet meer tot God naderen met vrijmoedigheid. Dan zou het Luther het niet meer durven. Ziet u, dit is de vreze Gods. Maar dan zegt de Heidelberger heel royaal, ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is. De opstellers die zeggen, dan moet je eens luisteren. De goddelijke natuur is overal. Hij is overal. In de hemel en op de aarde. Dan moet het volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. Dat wil dus zeggen dat de Godheid niet alleen opgesloten kan worden in de menselijke natuur van de Heere Jezus. en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Dus het is wel waar, zeggen de opstellers, God is niet alleen in de hemel, hij is ook op deze aarde. Maar dat wil niet zeggen, nu hij op de aarde is, dat hij daarom ook niet in de hemel is. En dat hij daarom ook niet verenigd is met de menselijke natuur van Christus. O nee, zeggen de opstellers, God is overal en daarmee is het middelaarschap behouden geworden. Wat is dat een rijke troost, God op de aarde, om ons te beschermen tegen het woeden van de vijanden, God ook in de hemel, waar de menselijke natuur van Christus is. Nou, nu dat duidelijk is, kan de catechismus overgaan naar het nut van de hemelvaart. Luther kan tevreden zijn. De worstelaars hebben een duidelijk antwoord ontvangen. Christus is gelukkig met hen, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En mijn middelaar is aan de rechterhand van de Vader. De Godmens is in de hemel. Dan kunnen wij nadenken over de troost en het nut van de hemelvaart. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Dat is het eerste nut. De Heere Jezus is niet werkeloos. Het is niet zo dat hij de hemel is ingegaan om alleen maar eer te ontvangen. O zeker, hij ontvangt eer van die duizenden maal tienduizenden engelen. Hij ontvangt de eer van al die gezaligden uit het Oude Testament. En die dagelijks ook binnenkomen in de hemel. En die hun kronen werpen aan de voeten van het Lam. Maar de Heere Jezus is tegelijkertijd nog rusteloos bezig ten bate van de zijne. Christus, tot voordeel. Wat doet hij daar dan? Hij is voorspreker. Wat is dat? Hij is advocaat. Hij is pleitbezorger. Wat doet hij daar? Wel, hij eist. Hij eist. Hij zegt, Vader, nu heb ik geleden en nu heb ik betaald, maar ik heb dat niet gedaan voor mijzelf. Ik heb dat gedaan voor uw kerk. En nu wil ik ook dat uw kerk er behoorlijk bij loopt op deze aarde. En dat bedoel ik eerbiedig. Nu wil ik ook dat u al de noden van de kerk zult gedenken. Ik eis op grond van mijn werk dat de gebeden verhoord worden. Verhoort de Heere Jezus alle gebeden, allemaal. Alleen hij verhoort sommige gebeden op een andere manier dan andere gebeden. Hij verhoort ze altijd als ze nuttig zijn. Hij verhoort soms ook door te zeggen, nee, dat krijg je niet. Want als ik je dat zou geven, dan zou het niet goed gaan met de kerk op de aarde. En het is mijn werk om mijn Vader er voortdurend op te wijzen dat het goed gaat met de kerk op deze aarde. Dus wat doet de Heere Jezus? Hij heiligt nu alle gebeden van de zijnen. Als een kind van God zijn knieën buigt, dan kan hij niet rechtstreeks tot God. Maar er is een middelaar, een voorspreker, een voorbidder, die zelfs doorgaat met zijn voorbeden. Als ik geen woorden meer heb, als ik niet weet te bidden gelijk het behoort, als ik soms verachter in het gebed, dan zegt nog de Heere Jezus, Vader, er moet wat gebeuren met degene die je kocht, want dat gaat niet goed met ze op deze aarde. Ze moeten klappen hebben, ze moeten vertroosting hebben, ze moeten een krachtige doorwerking van de geest hebben. Zo is de Heere Jezus de voorspreker. Hij heiligt de gebeden der zijnen. Dat wil zeggen, alles moet eruit wat vleeselijk gebeden is. Hij komt alle zwakheden, hij komt alle verzoekingen tegemoet, zijn gebed. Dat is een bede die verhoord wordt door de Vader, om de zijnen te heiligen. En wat is nou heiligen? Heiligen is apart zetten. De Heer Jezus wil dat zijn kerk op deze aarde geheiligd wordt, in heel hun doen en laten. En wat wil de Heer Jezus dan? Wat is dan het voornaamste? Wel, de Heere Jezus wil dat zijn kerk hem niet vergeet. Kijk, dat is het tweede nut. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ik zei, de Heere Jezus wil dat wij hem niet vergeten op deze aarde. Maar iemand die goed leest, die bemerkt dat in dat tweede nut de Heere Jezus de zijnen niet vergeet. En toch is dat geen tegenstelling. Want het feit dat Christus wil dat wij hem niet vergeten, ligt verankerd in het feit dat Christus de zijnen niet vergeet. Dus dat gaat voorop. De Heere Jezus vergeet de zijnen niet. De Heere Jezus is naar zijn menselijke natuur opgevaren naar de hemel. En dat heeft Maria wel wat moeite gekost. En dat heeft Luther wat moeite gekost. Want wij zouden zo graag de Heere Jezus lichamelijk bij ons willen hebben. Dan voelen wij ons veilig en sterk. Maar nu zegt de Heere Jezus, het is nuttig dat ik in de hemel ben. Dat ik lichamelijk in de hemel ben. Waarom? Wel, de Heidelberger zegt dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Moeten we eens luisteren wat er staat. Ons vlees, dus dat is dit. En u weet nog van vanmorgen hoe weerbarstig dat vlees is. Hoe goddeloos en vijandig dat vlees is. Dat zich der wet Gods niet onderwerpen kan. Nou, wat staat er nou? Ons vlees is in de hemel. Hoort u het? Wat zegt u nou? Dit vlees dat is soms te vermoeid om aan geestelijke dingen te denken. En andere dagen is het vlees onwillig om aan geestelijke dingen te denken. En dat vlees dat staat haaks op die geestelijke hemelse wereld. En nu staat er ons vlees is in de hemel. Ja, want toen Christus in zijn lichaam en in zijn menselijke natuur opvoer in de hemel, toen deed hij dat als een pand. Hij zegt, nu ik in de hemel ben, kun je ervan verzekerd zijn dat uw vlees ook in de hemel komt. Dat is mooi, ja. Maar de hemelvaart van de Heere Jezus was wel het gevolg van zijn hellevaart. De Heere Jezus is dwars door de dood en het graf heen gegaan naar de hemel. En zo gaan wij ook. Wij leggen eenmaal ons lichaam, ons vlees af. Maar wij hebben een pand in de hemel. Dat is de menselijke natuur van de Heere Jezus. En dat pand is mij genoeg dat dit mijn vlees eenmaal God zal aanschouwen. Maar dan het verheerlijkte lichaam, het verheerlijkte vlees. Ik zal dit opstandige vlees afleggen. En dat wordt in het graf gelegd. En dan zegt God voor eeuwig voorbij. En dan komt er een dag, dan gaat het graf open. En dan komt er een verheerlijk lichaam uit. Vlees. Want ik ben naar ziel en lichaam geschapen. Naar het beeld van God. En ik zal naar ziel en lichaam hem eeuwig groot maken. En dan soms dan speelt dat vlees zo op. En dan soms ben ik zo bevreesd voor de dood. Maar als ik mag zien op Jezus, die de hemel is ingegaan, met dit mijn vlees, dan weet ik het weer. Niet alleen naar mijn ziel, maar ook naar mijn lichaam, zal ik hem eeuwig groot maken. Christus, in de menselijke natuur, oh dan weet hij hoe ik als mensje hier kan tobben, strijden, hoe er soms zoveel tegenop kan komen, hoe ik soms Christus uit het oog van het geloof kwijt ben. Hij vergeet ons niet. Waarom niet? Hij is echt mens. Opdat hij ons in alle zwakheden in dit leven tegemoet kan komen. Hier is hij, die medelijdende hoge priester. Net was hij de voorspreker. En nu is hij de medelijdende hoge priester. Hij luistert nauwkeurig. En hij verstaat ten diepste als het gekerm der zijnen naar boven klinkt. O Heere Jezus, Waar bent u toch? Help mij toch in mijn strijd en in mijn eenzaamheid. U vergeet me toch niet? Nee, zeg hij. Ik vergeet u niet, want ik heb u meegenomen in mijn vlees in de hemel. Is dat zo? Ja. Hij heeft ons medegezet in de hemel. Is dat zo? Ja. Maar dat betekent dat ik een overwinnaar ben. Ja, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. O, kom maar op Satan en kom maar op hel, want wij hebben in Christus overwonnen en getriomfeerd. Nu ga ik het begrijpen. Raak mij niet aan. Nu ga ik het begrijpen. Het is uw nut dat ik wegga en dat ik in de hemel ben. Want nu zijn wij in Christus meer dan overwinnaars. Maar de Heere Jezus wil dat wij hem ook niet vergeten. Ten derde dat hij ons zijn geest ons tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat erboven is, waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Een tegenpand. Hij nam mijn vlees mee in zijn lichaam. Dus ik ben voor eeuwig boven, voor eeuwig verenigd met Christus, voor eeuwig de strijd erboven. En nu zendt hij een tegenpand, dat is zijn geest. Opdat ik hier in alle zwakheden, in alle noden en zorgen, de hartslag van Christus zal horen in mijn eigen ziel. De geest tot een tegenpand. En wat doet die geest? Die geest doet ons zoeken de dingen die boven zijn en niet wat op de aarde is. Dat is nou alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Dat wij kunnen sterven aan deze aarde. En dat wij zoeken de dingen die boven zijn. Dus die geest, als die in ons hart werkt, dan zal hij ons voortdurend doen richten op Jezus alleen. Die geest zal het maken dat de heerlijkheid van Christus ons voor ogen gesteld wordt. En dat we ons voortdurend vermaken in zijn middelaarsarbeid. Die geest, als die gaat werken, die geeft een onuitsprekelijk verlangen. Want Christus wil dat wij bij hem zijn. En de geest die leert ons bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Kijk, dan is het vanmiddag niet moeilijk om erachter te komen of wij nut hebben uit de hemelvaart. Of de geest ook in onze harten woont. Als die geest intrek genomen heeft in ons hart, dan is er een onverbrekelijke band vanuit de hemel met mij gelegd. En die band die zorgt ervoor dat ik mij meer en meer verbonden weet aan de hemel. Er zijn ook van die zogenaamde christenen. Die lopen maar een beetje op hun slofjes door deze aarde. Me dunkt, zou dat kunnen in het licht van wat de Heidelberger ons hier leert? Wat leven wij dan vaak onder de maat? Wat bedroeven wij dan dikwijls de Heilige Geest? En dat er daarom zo weinig kracht is om te zoeken wat daarboven is. En dat wij zo vaak door de kracht van deze wereld overmeesterd worden. Maar waar de geest van Christus is, daar is een volkomen vrijheid van de dingen van deze wereld. Daar is een zekere verachting van deze wereld. En daar heb ik een heilig, onuitsprekelijk vermaak in mijn meester, in mijn borg, die mij kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Daar kan ik als het ware niet ophouden om die geslepen diamant van God te bewonderen. Om mij te verlustigen in de parel van grote waarde. Daar is dat geslachte lam zo'n onuitsprekelijke verwondering. Daar heb ik de hemel op aarde hier al in de tijd. Opdat ik mij eeuwig zal vermaken in een drie-enig God alleen. Dat is het voordeel van Christus hemelvaart. Ook uw voordeel. Amen.